Doopouders, familie, kennissen, vrienden, bekenden, gemeente, kinderen. Ik kan me zo voorstellen, familie Robol en de familie Paul, familie Boonzaaier en familie Van den Berg, dat als je als moeder zo'n beetje weer helemaal opgeknapt bent en weer wat lekker in je vel zit en de baby doet het goed, dat het in je hart opkomt van kom, laten we eens een gezinsfoto gaan maken. Dat is leuk. Vader, moeder en dan de broertjes en de zusjes erbij. En dan de baby in het midden. Nou, en dan als je die foto dan gemaakt hebt, dan hang je er natuurlijk vol trots op in de kamer. Dat is ons gezinnetje, kerstvers. In Psalm 128 zien wij ook een gezinsfoto van een blij en gelukkig gezin. En we zien een vader en we zien een moeder en we zien kinderen en we zien zelfs kleinkinderen op die foto staan. En ik wil met u vanmorgen in de preek eens gaan kijken naar die gezinsfoto in Psalm 128. Ik zet boven de preek dus een gezinsfoto. Vier gedachten die ik wat gaat uitwerken. We letten allereerst, we zoomen eerst in op de man. Er staat in vers 4... Ziet alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. Dat is vader, dat is pa. Ten tweede gaan we letten op de vrouw. Er staat in vers 3, uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis. Dat is moeder, de foto. Ten derde gaan we letten op de kinderen. Er staat in vers 3... Uw kinderen zijn als olijfplanten rondom uw tafel. En ten vierde gaan we letten op de kleinkinderen. Er staat in vers 6. En gij zult uw kinderen zien. Een gezinsfoto. We letten ten eerste op de man. Ten tweede op de vrouw. Ten derde op de kinderen. Ten vierde op de kleinkinderen. Psalm 128, een lied Hamaalot, staat erboven. Het laatste van de serie die we de afgelopen maanden hebben mogen behandelen als gemeente met elkaar. Psalm 128 is een bekende psalm. Vooral voor jullie, als je in de kerk bent overgetrouwd, als je huwelijk in de kerk is bevestigd. Want Psalm 128 komt voor in het huwelijksformulier. Toen jullie jaren geleden hier knielend lagen en de zegen is uitgesproken over jullie huwelijk, toen is het huwelijksformulier gelezen en het eind van dat formulier is Psalm 128 als een belofte van God die je meekrijgt. En in dat huwelijksformulier is toen ook, gelezen, maar ook gebeden in die dienst, of God jullie huwelijk zou willen bekronen met de kinderzegen. En dat is gebeurd. God heeft jullie kinderen gegeven. En ook dat je dan die kinderen godzalig, weet je ouderwets woord, godvruchtig, naar God toe zou opvoeden in de kennis en de vrezen van de Heer. Tot eer van Hem en tot heil van de zielen van die kindertjes en tot uitbreiding van zijn gemeente. Nou, dat is allemaal jaren geleden gelezen en beloofd en gebeden. En zie hier, de doop. God heeft jullie kinderen gegeven. En die Psalm 128 komt nu weer terug. Hoe doe je dat nou? Een kind godzalig opvoeden. Hoe doe je dat? Nou, laat ik dit zeggen. Dat je als christelijke ouders, vader en moeder dus nooit moet verbergen, maar juist moet vertellen aan je kinderen de loffelijkheden des Heren. Dat wil zeggen de roemrijke daden van de God van de Bijbel. Zijn sterkte. En de wonderen die hij heeft gedaan en die beschreven zijn in de Bijbel. En dat je zijn wetten voorhoudt en ook voorleeft. En de bedoeling is dat jullie kinderen, daarvoor laat je ze dus dopen, dat ze nou hun hoop op die God van hun doop gaan leren stellen. En dat ze zijn daden niet zullen vergeten en dat ze zijn geboden gaan bewaren. Dat ze op God hun hopen stellen zouden. In het oog zijn daan en in het hart hun zijn wetten zouden houden. Dat is de bedoeling. En niet dat het zover is. Niet dat het zover is. Heel veel jeugd die heeft hier vroeger ook gelegen op de armen van moeder, gedoopt. En dan word je een tiener, een puber, een adolescent, een jongvolwassene. Ja, omdat je je hoop op God zou stellen. Is dat nou zo? In het oog zijn daden en in je hart zijn wetten zou houden. Komt daar nog wat van? Ja. Ik ga een verhaal vertellen, kinderen. Ik ga een verhaal vertellen. Voor de kleine kinderen. Een verhaal, ik heb pas weer gelezen, dat ga ik vertellen zondagmorgen. Een verhaal over een gesprek tussen een koolmees en een duif. In de winter. Die mees die vroeg aan de duif, zeg, hoeveel weegt nou eigenlijk een sneeuwvlok? Toen zei die duif, een sneeuwvlok die weegt minder dan niks. Zei die mees, nou dan moet je toch wel vertellen. Ga je gang, zei de duif. Zeg, ik zat op een dennetak. Dicht bij de stam. En toen begon te sneeuwen. Weet je wel, van die sneeuw uit de hemel zo. Geluidloos. Het bleef maar, die vlokken bleven maar vallen. Geen storm, maar zo geluidloos. Allemaal door. En zei die mees, ik heb toch eigenlijk niks te doen. Weet je wat ik doe? Ik ga de vlokken tellen. Die vallen op de stam waarop ik zit. De naalden van mijn tak. Nou, hij ging tellen. 1, 2, 3, 100, 1000. Het waren er, zegt hij, op de kop af 3.741.952. En toen de 3.000.000ste 741.953ste vlok viel, toen brak de tak. Nou, het was even stil. En toen vloog die mees weg. En de duif bleef achter om daar eens even over na te denken. En daar moet u nou vanmorgen ook eens over nadenken. Jongens, ouders. Hoeveel woorden uit de Bijbel, teksten, zinnen, psalmversjes, spreken, meditaties, bijbellezingen. Heb je van je 0ste jaar tot aan je 20ste al gehoord? Honderden, duizenden, tienduizenden. En het lijkt minder dan niks, nutteloos. Wat doet zo'n tekst? Wat doet zo'n preek? En dan hoop ik dat het vanmorgen voor u, voor jou, of als de dopeling, als het later groot is, die tijd krijgen ze ook, dan gaan ze hun eigen doopbandje beluisteren. Hé, dan horen ze hun naam vallen. Dat het nou de 3.000.000ste, 741.953ste vlok mag zijn. En dat je verzet tegen God breekt. Want dat is de bedoeling. Dat je hart voor de Heere God openbreekt, zodat hij erin kan. Mocht de preek van morgen als zo'n sneeuwvlokje zijn, misschien de druppel die de emmer doet overlopen. Kijk, en ouders, waarom vertel ik dit nou? Dat is nou opvoeden. Dat is nou opvoeden. De fles, wat het eerst in de fles komt, blijft het langste in. Je moet het niet in de ene keer gelijk een hele preek eroverheen rieten. Maar het begint met, als je in de wiegje doet, hè. Ga slapen. Dan ga je zingen. Ik ga slapen, ik ben moe. Het melodietje herkennen ze. Op handjes gevouwen. En dan worden ze wat groter. En dan ga je de kinderbijbel lezen. De plaatjes. En dan wordt het weer wat groter. Nou, dan gaan ze naar school en zo. En dan nemen ze mee naar de crèche. En van lievelee, hè. Van lievelee. Druppeltje voor druppeltje. Totdat. Vlokje voor vlokje. Psalm 128. Gaat ook over het gezin. Over een Godvrezend gezin.
Ja, daar gebeurt dat. Daar wordt over de Heere verteld. En over zijn wonderen en over zijn woorden. En wie hij is. En wat hij gedaan heeft. Psalm 28 gaat over het gezin. En in deze 6 verzen van de psalm gaat het over het geheim van een gelukkig gezin. Gaat het over het geheim van een gezegend gezin. En weet je wat dat geheim is? Daar staat in vers 1 en vers 4. Dat is de Heere vrezen. Dat is geheim. Er wordt gezegd in vers 1, dan ben je wel gelukzalig. Er wordt gezegd in vers 4, dan zal je zekerlijk gezegend worden, de man die de Heere vreest. Dus het geheim van een gezegend huwelijksleven, gezinsleven, dat is de vrezen van de Heere. En die vrezen gaat zo ver, beste mensen, gemeente, dat een godvrezende man niet alleen voor zijn gezin tot zegen is, maar er staat in vers 5 ook voor Sion, dat is de kerk, en vers 6 ook voor Israël, dat is voor het volksleven, nationaal. Het begint met een echte gelovige die de Heere vreest. En die invloed die spreidt zich uit over het gezin. En dat gaat ook een goede invloed in de kerk geven. En dat geeft ook een goede invloed, zie je, het gaat steeds verder. De cirkels worden steeds groter. Zo breidt zich dat uit. Als het met onze gezinnen goed gaat, gemeente, gaat het met de gemeente ook goed. En als het met de gemeente goed gaat, de Maranatenkerk, dan gaat het met de gezinnen goed. Nou, we gaan eens kijken, vers 1. Een lied Hamalo, wat betekent dat? Nou, Hamalo betekent eigenlijk een pelgrimslied, een bedevaartslied. De Israëlieten trokken 3 keer per jaar op naar de berg Sion, Jeruzalem. Daar stond de tempel van God, het huis van God. En er gingen alle mannen die moesten. Deden ze graag trouwens. De vrouwen mochten en de kinderen mochten ook. En heel vaak, als je dus de Heere vreesde, als je rekening hield met God, ja, dan ging je met z'n allen, als gezinnetje, ging je op. Kwamen ze overal vandaan, het noorden, oosten, zuiden en westen. En dan gingen ze allemaal naar dat ene centrale heiligdom waar de God van Israël werd geëerd. En vaak gingen ze dan ook gezinsgewijze. En die gezinnen sloten zich allemaal bij elkaar aan uit één grote groep. Ik denk aan de Heer Jezus, die ging toen hij 12 jaar was, ging ook mee. Vader, moeder en kind. Jozef, Maria en Jezus als 12-jarige jongen ging ook mee. En zo gingen de gezinnen op. Om God hun koning te eren. Er is een psalm die daarvan zingt. Looft God in zijn gemeente alom. Gij die daar woont in het heiligdom. Die als Israëls kroost mag naderen. De vorsten van elks huisgezin. Zij trekken op. Zie ze gaan. En waarom trekken ze op? Om nou in Gods huis, in de tempel, God hun koning te eren. Die gezinnen gingen op. Mooi als je zo naar de kerk mag gaan. Mooi als je, ja, bij jullie zijn ze nog jong, hè. En bij mij ietsje ouder en er zijn ouderen, die zijn ze al volwassen, de kinderen. Maar het is zo'n zegen als de bank nog gevuld is, pa en moe en de kinderen nog naast je. Ze zitten nog naast je. Kan je soms zo dankbaar voor wezen. Als gezinnetje in één bank. Ik heb ze nog onder mijn hoede. En we mogen samen opgaan naar de kerk. Met je gezinnetje naar Gods huis. Dat is een zegen. Dat is een zegen. Nou, die gezinsfoto. Ja, dan heb ik toch een probleem. Ik heb een probleem. Want als je dit zo leest, Psalm 28, ik heb zitten denken, ja. Dit is zo ideaal, hè? Dit is een gezinsfoto, het is wel een bewerkte foto, zou je bijna zeggen. Het plaatje van een gezin hier, 128. Er wordt gesproken over de man, het gaat hem wel. Gij zult eten de arbeid van uw handen. Dus een vader die het bedrijf gaat goed. De zaak gaat voorspoedig. Er wordt gesproken over een moeder die vergeleken wordt met een vruchtbare wijnstok. Een bloeiende wijnstok. Moeder die blaakt van gezondheid. Kinderen die als olijfplanten rondom de tafel zijn. Zien er goed uit?
Hier wordt gesproken over een goed huwelijk, fijn gezinsleven, happy family. En dan krap je achter je oren en dan zeggen, ja, waar wordt dat nou gevonden in de wereld? Nee, waar wordt dat nou nog gevonden in de kerk? Is dit niet een beetje te mooi? Bestaat dat nog, zo'n gezin uit 128? Of is dat uit de oude doos? Of is dat eigenlijk iets van, dat is een uitzondering, dat is een uitzondering. Oh ja? Of is dat eigenlijk toch wel Gods regel zoals God het bedoeld heeft? En als het dus ergens nog kan bestaan, hoe kan ik dat dan bereiken als gezin? Psalm 128, een bewerkte foto. Dat is de realiteit. De realiteit is rauw. Is anders. Buiten de kerk, net zo goed in de kerk. Er zijn hier vanmorgen mensen die werkeloos zijn. Nou, als er dan staat, hè, van die de Heere vreest, hij zal eten de arbeid van zijn handen. Wel gelukzalig zult gij zijn. Het zal u wel gaan. Je hebt al zoveel solliciteit. Ik kom gewoon nu aan de bak. Wat moet ik hiermee? Er zijn hier mensen vanmorgen aanwezig die ongewenst single zijn, nog steeds. Die zo graag een partner zouden willen hebben. Een levenspartner. Om bemind te worden door iemand. En om een minnaar te zijn van iemand, dat is zo groot. Ongewenst vrijgezel. Wat een kruis kan dat zijn. Er zijn hier ook gezinnetjes die dolgraag kinderen zouden willen hebben. Ontvangen, krijgen. Maar kinderloos. En als er dan staat, als u de Heere vreest, dan uw kinderen al zo lijf planten. En de wiegje blijft leeg. En het kamertje blijft leeg. Misschien na een paar miskramen. Wat moet je hiermee? Ja. Het lijkt wel of de Bijbel zich tegenspreekt, weet je dat? Ik denk aan de man in de Bijbel die de Heere vreesde, dat was Job. Nou, ging het hem wel? Zijn vrouw die viel hem uiteindelijk openlijk ook af. En zijn kinderen als olijfscheutjes, ja. 10 kinderen had hij. En de ene keer laat God het toe dat die olijfscheutjes, alle 10 worden omgehakt. 10 graven. 10 kinderen omgekomen op ene dag. Dan liggen de olijfscheutjes omgehouden. Hoe zit dat toch? Hoe zit dat toch met die Bijbel? Samuel was iemand die de Heere vreesde. Dat 2 goddeloze jongens. En u kan het aanvullen, denk ik. Bijna elke gezin, bijna elke familie die topt daarmee. Ja, dominee, ja, ik voel de spanning. Ik voel het. Een kind, uw kind, wat ouder, gaat op een gegeven moment eigen weg. Je hebt het niet meer in je hand. Als ze 14, 15 jaar zijn, het niet meer in je eigen hand. Jullie zitten in de gelukkigste periode van je leven. Om 7 uur op bed, een hele avond voor jezelf. Het wordt wat moeilijk als je pubers krijgt. Er zijn 2 moeilijke periodes in je leven. Dat is als je puber bent en als je pubers krijgt. Zo, ervaringsdeskundige. Maar goed, het wordt pas echt erg als ze op een gegeven moment zeggen van ja, maar die olijfscheutjes die verliezen hun wortels. Begrijpt u? Als die kinderen op een gegeven moment niet meer mee willen, dan zit je alleen in de kerk. Een zegen als je nog samen met je man mag zitten, maar je kan ook alleen zitten. Als man, als vrouw. En de kinderen zijn er ook niet meer bij. En dan heb je het met zo'n doopdienst als vanmorgen moeilijk. En de mensen zeggen dan, hé, die hebben toch zo'n goede opvoeding gehad? Ja, dan zijn er niet meer. Ja, als je kinderen de deur uitgaan en ze gaan wonen en ze gaan de verloren zoon achterna, het vaderhuis, het huis van God. Vaarwel. Dat geeft verdriet. Als je ziet dat ze op een gegeven moment, ja, altijd trouw meegeweest en de catechisatie, dat ging er goed 12, 13, 14, 15, 16 jaar en dan niet meer. Slordig en dan op een gegeven moment wegblijven. Jeugdvereniging, blijf iets langer hangen. Slordig, wegblijven. Kerkgang, één keer, wegblijven. Dat is toch reëel? Dat is toch reëel? Dat is toch te rouwen met een O of met een A? Ik weet het niet. Een rouwe werkelijkheid. De waarheid van Psalm 128 is ver te zoeken. En toch, gemeente. Toch staat er in vers 4, ziet, let op, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. Dat staat toch in de Bijbel? En de Bijbel is Gods woord. En Gods woord, dat is de waarheid. Dat blijf ik geloven. Ik worstel ermee. Dus als je geen kinderen en als je dus, als, dan vrees je de Heere niet. Dat zeg ik niet. Ik twijfel niet aan uw godsvrucht, maar ik twijfel ook niet aan Gods genade. Je worstelt ermee. Je pleit op de doop. Ze zijn gedoopt, heren. Ze zijn gedoopt. Daar pleit ik op. Weet je wat er vanmorgen gebeurt? Als ik het nou eens mag zeggen in de taal van alle dag. Weet je wat er vanmorgen gebeurt met je kinderen? God zet zijn tatoeage erop. Voorhoofd. En met ogen van het geloof zie je die tatoeage van God erop. Die er nooit meer afgaat. Mijn eigendom. Jij bent van mij, zegt de verbondsgod. Nou. Ik geloof dat de vrezen van de Heere, dat je dus met de Heere rekening houdt. In het oog zijn daden en in het hart zijn wetten houdt. Dat dat niet voor niets is. Ik geloof dat het leven met de Heere, dat winst is. Daar word je niet slechter van. Dat levert je geen schade op. Niet alleen straks, dat je nou straks verzekerd bent van een plaats in de hemel, maar ook nu. De godsvrucht, zegt Paulus ergens, de godsvrucht is tot alle dingen nuttig. Niet alleen voor straks, maar ook voor het nu, het leven nu. Nou laten we dan eens kijken, ik zoom in op die man. Wat staat er van die man? Er staat wel gelukzalig is in ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Die man zal gezegend worden, vers 4, die de Heere vreest. Die man die vreest de Heere. Wat wil dat nou zeggen? Nou, vrezen van de Heere wil zeggen dat je bang voor God bent. Dat niet. Ik ben niet bang voor God. Maar dat heeft te maken met ontzag voor de Heer. Dat heeft te maken met, niet alleen met ontzag, met diep respect, maar ook met vertrouwen. Liefdevol vertrouwen. Vrezen des Heren, Gods vrucht, dat wil zeggen dat je met God, dat je met hem leeft. Dat op de belangrijke kruispunten van je leven, dat je hem nodig hebt. En ja, niet alleen met de belangrijke kruispunten in je leven, maar ook met de onbelangrijke kruispunten in je leven. En dat je in de beslissingen die je neemt, de studie, de verkering, dat je zegt, Heren, wees gij mijn gids. Ik leg het aan u voor. Ga u mee. Bepaalt u de route, Heer. De Heere vrezen. Dat is dat je diep ontzag hebt voor die heilige God. En ook heel veel van die liefdevolle Vader houdt. Alle twee. Als je nou diep ontzag. En kinderlijk vertrouwen. Als je dat nou met elkaar mixt. Dan krijg je de vrezen des Heeren. Ja, kinderen. Ik kan het een beetje moeilijk uitleggen wat nou die vrezen des Heeren is. Maar... ja, als je het snapt, ik hoop dat je het ziet, dat je het merkt in jullie huis. Dat de kinderen mogen merken dat jullie de Heere vrezen als ouders. Dat je kinderen niet volmaakt, dat kunnen we niet, maar wel oprecht. Pa en moe, die zijn serieus. Als het gaat over God en de Bijbel, dan menen mijn ouders het. Komt uit hun hart. Als je mag weten, als je mag horen, als je mag zien, als vader bidt aan tafel, dan bidt die Heere, legt u de vrezen van uw naam diep in de harten van mijn kindertjes. Ik weet dat mijn moeder voor me bidt, dat weet ik. Weet jullie dat ook, kinderen? Ik zou het niet weten, of weet je het wel? Ik liep wel eens de kamer binnen, zomaar de slaapkamer, en deed ik de deur open, door ik mijn moeder op de knieën liggen. Dat maakt toch wel indruk, mensen. Mijn moeder bidt. Maar dat heeft nou te maken met de vrezen des Heeren. Weet je wat ik me ook nog herinner? Noem maar wat. Dat als mijn moeder de keuken stond, mijn moeder zong vaak. En God heb ik lief of zo. Er waren ook lievelingspsalmen of lofzangen of liederen. Die zong mijn moeder. Dat weet ik. Ik weet wat een lievelingslied van mijn vrouw is. Kinderen. Mooi als je zo naar je ouders kan terugkijken. Mijn moeder zette vaak een bandje op of zo. Een cd. En dan zong ze mee. De vrede des Heren. Weet je, ik las van de week zo in de voorbereiding op de preek. Een blijde dag vandaag, heerlijke dag. Doopfeest. Maar stel je voor, hè, dat jullie dopelingen nou wezen zullen worden. Dat je als vader en moeder er niet meer zal zijn. Wat is dan de erfenis die je achterlaat aan jullie kind? Wat is dan het spoor wat ik trek, getrokken heb in het leven van mijn kinderen? Weet je, die vrezen des Heren, die heeft ook te maken met een wandel, die in zijn wegen wandelt. Niet alleen innerlijk, dat je mag weten verzoend te zijn met God en vrede in je hart te hebben, maar al uiterlijk, dan ga je de paden van God op. Heren, zoals u het zegt in uw woord, die weg wil ik gaan. De weg die u wijst in de Bijbel, die weg wil ik als christen gaan en ik wil mijn kinderen meenemen erin. Die in zijn wegen wandelt. Dus het heeft niet alleen te maken met je hart, maar ook met je voeten. Praktijk, praktisch. Die in zijn wegen gaan, niet in mijn eigen weg. Van de Heer, zo doe ik het en wil u het alsjeblieft zegenen. Nee, niet zoals ik het doe, maar zoals God het zegt. Zo wil ik het doen. En die weg wil ik gaan. Die weg is door Jezus gebaand. Die weg die eindigt in de hemel. Die weg is bestrooid met zegen. En op die weg kom ik andere echte christenen tegen. Dat is de weg des Heren. We hadden afgelopen maanden voor het eerst catechisatie. Jongens, 12 en 13 jaar. Boekje, les 1. En heel simpel. Heel simpel. Ging over Timotheus. Godvrezende moeder, Godvrezende oma. En er stond er in dat boekje wat we gebruiken, stond er zo'n ANWB-paaltje. Weet je van die fietspaaltjes, die witte die je wel eens ziet als je eentje gaat fietsen zo. Richting Roon en richting Barendrecht. Stond er in het catechisatieboekje, stond er een ANWB-paaltje. En er stond een pijltje zo, er stond achter hemel. En er stond een pijltje die kant op, er stond achter hel. En zo is het. Heel simpel. Ontzettend ernstig eigenlijk. Maar dat is wel de Bijbelse werkelijkheid. En als je nou je kind laat dopen, dan zeg je als het ware, nou, aangaande mij en mijn huis en mijn kinderen, en nou ga ik ze voor die kant op. Ik zet mijn treden, Heer, en mijn kinderen gaan daar, ga ik daarin voor, in uw spoor, die kant op. Zijn wegen wandelen. Nou, dat is de man. Tweede gedachte. Moeder staat ook op de foto. Vers 3. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis. Een blijde moeder van kinderen. Uw huisvrouw als een wijnstok. Dat is een compliment. Een beetje Oosterse taalgebruik. Beeld, spraak. Maar het is bedoeld als een compliment. Als een wijnstok aan de zijden. Of eigenlijk beter vertaald, midden in uw huis, in het midden van uw huis, binnenshuis. De NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling, heeft in het midden van je huis. Je moeder is ergens toch wel het middelpunt. Ja, toch wel. Toch wel. Als mijn vrouw is boodschap aan het doen is en die kinderen komen 3:15 thuis. En ik ben thuis, dan bellen ze aan, doe ik de deur open en zeggen: waar is mama? Ze zeggen: papa is er toch? Ja, maar waar is mama? Die moeder die heeft iets wat vaders niet hebben. Middelpunt van het huis. Dat was een vergelijking met een wijnstok. Wijnstok, dat is een edele plant in Israël. Een sierplant. Een tere plant ook. Een tere plant, dat ook. Maar het was tot versiering. He, als je een wijnstok, als je een druif hebt langs de schuur of zo bij ons. De zonkant, dan zeg je, ja, dat is dorsen eraan hangen. Ja, dit is een lust voor het oog om te zien. Je hebt een terenplant, je moet er voorzichtig mee omgaan. En, dat vind ik ook iets moois, zo'n wijnstok die moet altijd ergens tegenaan staan. Je hebt steun nodig, je hebt steun nodig. Nou, zo wordt het hier eigenlijk voorgeschilderd. De man als steun, bijstand, steun van de vrouw. En de vrouw tot een hulp van de man. In de goede zin van het woord. De een tot steun, de ander tot hulp. Zo'n huwelijk. Voor degene die de Heere vreest. Zo heeft God het bedoeld. Aan de zijde van uw huis.
Aan de zijde van uw huis.
Naast je.
Aan je zijde.
Op hetzelfde niveau, dezelfde hoogte. Dicht bij je hart. Die huisvrouw, dicht bij je hart. Je legt er een arm omheen om ze te beschermen. Ja. Weet je wat ik zo mooi vind? Dat hier die huisvrouw vergeleken wordt met een wijnstok. Wat lijkt ze toch veel op de Heer Jezus? Want die wordt genoemd de ware wijnstok. Vrouw, een beeld van Christus te mogen zijn, dat merken je kinderen hoor, dat merken ze. En vooral die trossen, die druiventrossen, waar wijn van gemaakt wordt. Weet je, wijn, druiven, dat is in de Bijbel altijd een beeld van vrolijkheid, blijdschap. En een goede moeder, een godvrezende moeder, daar hebben we het nou over. Niet alle moeders dus, en ook andere moeders, helaas. Maar een godvrezende moeder, die geeft blijdschap, die verrijkt het gezin. Die verblijdt de man en die verblijdt ook de kinderen. Als moeder thuis is, dan is het goed. Stel je voor dat die wijnstok weg is. Dat je als weduwnaar achterblijft. Dan is de vreugde weg. Wijnstok is een beeld van vreugde. Is de vreugde weg. Dan is de glans weg. Dan is alles mat en dof en somber geworden. Ziet u de foto? Gezinsfoto. Prachtig plaatje zeg. Die man, die moeder. Ja. Weet je, ik hoorde een keer van een meisje. Ik had de gezazen niet bij mij, maar bij een collega. En er werd er gevraagd door de dominee waar de Heere woonde. En dat meisje zei, en iedereen stond te kijken eigenlijk. Die zei, die woont bij ons thuis. Die woont bij ons thuis. Dat meisje zag dus eigenlijk in de liefde van vader en moeder iets van de liefde van Christus tot zijn gemeente. Waar liefde woont, en die woonde daar. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen, daar woont hij zelf. En ze voelde dat. Nou, derde. Ik zoom even in op de kinderen. Als olijfplanten rondom uw tafel. Olijfplanten. Dat is ook weer een beeld uit de bomenwereld. Een olijfplant. Ja, daarvoor moet je eigenlijk een keer in Israël zijn geweest. Om dat te begrijpen. Toen we in Israël waren, begin van dit jaar, met een aantal gemeenteleden, hebben we heel veel van die olijfbomen gezien. En weet je, die olijfbomen, dat zijn hele oude, die kunnen heel oud worden. Heel vruchtbaar, hè, de olijf. Die gepest wordt voor de olijfolie. Die je ook kan eten trouwens. De groene, de zwarte olijf. In ieder geval de wortels van zo'n olijfboom. Die wortels, die liggen, de bovenkant van die wortels, die liggen net boven de grond zo. Zo. Overal die wortels. En nou zie je dat uit die wortels, daar zie je allerlei strietjes. Die zie je omhoog komen. Zo. In het rond. In het rond. Dus dan lijkt het net, ja, ze staan er rondomheen. Die olijfscheutjes, ze staan er rondomheen. Als rondom een tafel. Dat is bedoeld. En die olijfscheutjes, hè, die drinken dus het sap uit de wortels van de, ja, ouderstam zou je kunnen zeggen. De olijfboom. Je kinderen drinken het sap van de opvoeding in. En daardoor worden ze groot. Olijfscheutjes. En dan gaan ze groeien. En als ze dan nog jong zijn, hè, dan kun je ze ook nog een beetje buigen. Die kant op of die kant op. De eerste 7 jaar van een kind. Als je een beetje verstand van psychologie hebt. Basic trust, die eerste 7 jaar. Grondleggend, bepalend. Het hele leven. Het hele leven. Dan zijn ze nog een beetje te buigen. Waar naartoe? Nou, richting dat ANWB-paaltje. Richting de Heer. Daar naartoe. Daar naartoe.
Olijfscheutjes.
Nou, die worden natuurlijk groot. En na 30, 35 jaar, dan staat de boom er. Letterlijk ook, bij een olijfboom. Duurt heel lang. 30, 50, soms nog 40 jaar. Dan heb je dan de echte olijfboom. Met een dikke stam en met groen blad. Altijd groen. En met vruchten beladen. Ja, dat is de bedoeling. Dat die kleintjes nou mogen worden tot een vruchtboom. Geen sierboom. Geen naaldboom. Anderen zich aan prikken, maar een vruchtboom. Dat ze vruchten mogen gaan dragen, die dopelingen. Ja, voor God. Voor een koninkrijk. Olie. Olie. Waar anderen van kunnen eten van die olijven. Olie dat verzachtend is voor een ander. Waar een ander zich aan kan helen. Olie, een beeld van de geest, de Heilige Geest. O, dat onze kinderen die geest mogen ontvangen. Om vruchtbaar te mogen zijn. Dat korte poosje dat je op aarde leeft. Nou, rondom uw tafel. Olijfplanten rondom uw tafel. Dus het letterlijke beeld is inderdaad die boom. Hè, met die wortels zo overal en die kleine scheutjes zo. Jong en fris. En dan verschiet het beeld naar de tafel. En ja, dat is ook uit het leven gegrepen. Zo'n tafel. Wat kan je als moeder toch eigenlijk blij zijn als het rond een uur of 5:30 is. En alles is weer binnen. Alles is weer binnen. Zeker in die wintermaanden. En de aardappels zijn gaar. En die staan op tafel. En de vader is er. En de kinderen zijn ook weer binnen veilig. En alles zit aan tafel. Er wordt er een eentje gemist. Er wordt er een eentje gemist. Ja, dat is een zegen. Ze zijn er allemaal nog thuis. Niemand is eruit. Weet je, als moeder, als vader, maar zeker als moeder wil je dat graag. En als ze dan op een gegeven moment volwassen zijn, dan zeggen ja, dan is het fijn om met feestdagen of zo. Ja, om ze allemaal bij elkaar te hebben, toch? Dan is er weer harmonie. Rondom je tafel. Ja, dan kunnen de tafelgesprekken plaatsvinden. En dan is er tafelgemeenschap met elkaar. Dan voel je die band. Dan voel je die band. Die bloedband, die liefdesband. Die geestelijke band. En in het midden van die tafel een opengeslagen Bijbel. Zo is God het bedoeld. Dat is een christelijk gezin. Een opengeslagen Bijbel. En dat is het middelpunt, het vaste middelpunt. En daaromheen mag je dan zijn. Zo, ben je zo opgevoed? En dan gaat die Bijbel open, hè, en dan mag je wel eens spreken. Zo'n druppeltje, zo'n vlokje. Dan mag je wel eens spreken over de verzoening met God. En het bloed van de Heer Jezus dat reinigt van alle zonden. En het geloof in zijn bloed waardoor ik met God verzoend word. En de vrede die dat geeft. En de vrede van zijn naam. Aan die tafel, daar wordt niet alleen gelezen bij een geopengeslagen Bijbel. Een gesloten gezinskring en een geopende Bijbel. En er wordt ook samen gebeden, maar er wordt ook gedankt. Er wordt ook gedankt. Dat is een christelijk gezin. Dat is een godsvrezend gezin. Ja, misschien wordt er ook wel eens een keer gezongen. Dat is helemaal mooi. Dat moet je doen als ze nog klein zijn. Bepaalde leeftijd, dan lukt dat niet meer zo erg. Maar als je op de basisschool zit, dan kan je nog blijven zingen. Rondom uw tafel. Moeders, herkent u dat? Ja. Dat je moet wachten totdat iedereen aan tafel zit. Is dat bij jullie ook zo'n probleem? De een is boven huiswerk aan het maken. De ander is buiten aan het spelen. En wij hebben een bel hangen in de pastorie.
Bellen we zo.
Ja, als de deur zit, dan horen ze dat niet eigenlijk. En zeker niet als ze zo'n ding in hun oren hebben. Dan horen ze helemaal niet. Dan moet je nog een keer bellen. En dan wacht je maar. En de aardappels op tafel zit. En Kom nou.
Rijden. Wachten. Wachten.
Ik las van de week. Een mens moet eigenlijk ontzettend vaak wachten in zijn leven. Zeker een moeder, een vrouw moet heel vaak wachten in haar leven. Ik denk, ja, dat is waar. Een moeder moet een vrouw moet wachten in haar leven. Je wacht totdat de ware Jacob komt. Je wacht op de grote dag dat je getrouwd, dat je gaat trouwen. Als je zwanger bent, dan wacht je. Dan ben je in verwachting. 9 maanden lang. En als dan het kindje geboren is en het allemaal goed en zo. En dan wacht je op het eerste lachje. Na 8 weken. Moeders zeggen na 6 weken. Het eerst naar mij gelachen. Dan wacht je op het eerste lachje. Wat een zegen als lacht. Kinderen met een autistische stoornis die lachen niet. En dan lach je als ouders hen toe. Maar je krijgt een lachje terug. Wat is dat emotioneel zwaar? En je wacht op het eerste tandje. Die bewaren we. En je wacht op het eerste woordje. Papa. En je wacht op het eerste stapje. Wacht. Je wacht. Tot de aardappels gaar zijn. Je wacht tot iedereen aan tafel zit. En als dan de kinderen aan tafel zitten, dan moeten ze gelijk kunnen aanvallen. Want je wacht. Je wacht op een telefoontje. Je wacht op een bosje bloemen. Je wacht op een bezoek. Je wacht totdat je naar ons weegt. Je wacht. Ja, waar wacht je op? Je wacht op de Heer. En je kijkt het bij je kinderen eens na. Ik heb geen verwachting van mijn kinderen. Als je dat hebt, dan hoop ik je snel afleer. Ik heb wel verwachting voor mijn kinderen. Verwachting. Een godvrezende moeder wacht. Die heeft verwachting voor de kinderen. Maar die wacht op de Heer. Die verwacht het van de Heer. Nou, dat zijn de kinderen. En nou tenslotte de kleinkinderen. En daar ga ik mee eindigen. Dat hebben ze allemaal gezien op de foto. De kleinkinderen, wat staat daar nou van in vers 6? En gij zult uw kindskinderen zien. Nou, er zijn ook, ik zie ze zitten op de eerste rij. Er zijn ook gelukkig heel wat opa's en oma's. Die er nog getuigen van mogen zijn. Wat een zegen. Dat je de kinderen van je kinderen mag zien. Het derde geslacht. Gij zult uw kindskinderen zien. Dat wil zeggen zien met een oog van vreugde. Met twinkeling, met blijdschap in je ogen. Ik heb een prachtige mooie tekst ontdekt in Spreuken 17 vers 6. In Spreuken 17 vers 6, ik zal het voorlezen, er staat... De kroon van de ouden zijn de kindskinderen. Met andere woorden, als je zelf een gezegende ouderdom mag bereiken, je mag opa en oma worden, dan is de kroon van je opa en oma zijn, dat zijn je kleinkinderen. Ben dol op. En dan herken je soms je eigen vader, je eigen moeder, vooral je eigen vader niet meer. Ze zijn helemaal gek van je kleinkinderen. En je zou bijna tegen hem zeggen, man, doe het normaal, zo heeft het nooit zo gek gedaan met mij toen ze klein was. Helemaal gek zijn kleinkinderen. De kroon der ouden zijn hun kindskinderen. Ja. Wat een zegen toch? En weet je wat je daar doorheen mag zien? Met het oog van het geloof. Weet je wat een godvrezende opa en oma daar doorheen mag zien? Die mag daar doorheen zien de lijn van Gods trouw. Gods verbond. Dat Gods trouw rust zelfs op het late nageslacht. Dat je een lijntje mag zien lopen, de gouden draad van Gods genade, het vrome voorgeslacht. En dat zijn trouw en waarheid tot zelfs het laatste nageslacht blijft. Wat heerlijk als je als dopeling, als je dan een keer bij opa en oma mag logeren. Zomaar een dagje, 1 tegelijk, niet alle 3 tegelijk, want dat is te druk voor opa en oma. Maar gewoon 1 tegelijk. En je mag eens een woordje kwijt, hè, zo, aan je kleinkinderen. Ja. Ik heb zelf ook zo'n oma gehad. Ik mocht wel eens een woordje kwijt. Zomaar een woordje hoor. En dat je op een gegeven moment jaloers zegt. Oma heeft wat ik niet heb. Dat je heilig jaloers. Maar de Heer is er ook voor jou, jongen. De Heer is er ook voor jou. En als voor mij. Als voor mij kon, dan kan het voor jou zeker. Zeker. Want de Heer Jezus is de grote kindervriend. Hij doet niets liever dan je verlossen en je gelukkig maken. Je kindskinderen, als je die mag zien in je grijze dagen. Is dat een zegen. Gemeente, we hebben de gezin gezien. Ik ga eindigen. We hebben de man gezien. De vrouw gezien. De kinderen gezien. En we hebben de kindskinderen gezien. Een bewerkte foto, een modelgezin, een prachtplaatje. Ik weet, er zijn uitzonderingen. Er zijn uitzonderingen. En die staan ook in de Bijbel. Ik weet het. En toch hou ik eraan vast. Hoe de werk zal zijn, je wordt er niet minder van. Als je de Heere vreest en als je in zijn wegen mag wandelen. Wie zijn wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. De Heere zegene jullie en onze gemeente. Met veel van zulke gezinnen waar de vreze Gods in mag wonen. Tot eer van zijn naam en tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Amen.